Stel je bent een schilder en je wilt jezelf portretteren. Dan pak je een spiegel en je kijkt in die spiegel en je tekent net zo lang op een vel papier tot je het gevoel hebt dat je eigen gezicht ongeveer in kaart hebt gebracht. Ja. En een beeldhouwer die moet dat van alle kanten. En dan wordt het ineens heel lastig.
Dat kunstenaars zelfportretten maken, dat is op zich geen nieuws. Maar hoe maak je een zelfportret in 3D als je niet weet hoe je kruin eruit ziet? Kunstenaar Gregor van der Schart maakte een levensecht beeld van zichzelf. In 3D en in kleur. Hoe hij dit deed en waarom hij hiervoor koos, vertelt senior conservator beeldhouwkunst Frits Scholten. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks. De podcast van het Rijksmuseum waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit tweede seizoen de 17e eeuw. Van keramiek tot diamant en van beeldhouwwerk tot hoofddeksel. In deze aflevering een zelfportret van beeldhouwer Gregor van der Schart. Voor we beginnen, wil je weten hoe dit beeld eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Een buste van een man uit de 17e eeuw. Maar toen ik de afbeelding voor het eerst zag, dacht ik, dit is het verkeerde plaatje. Of dit beeld is in de 20e eeuw door een overmoedige persoon gerestaureerd of ingekleurd. Frits Scholten, senior conservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum. Snap je mijn verwarring?
Ja, absoluut. Het is een van de modernste beelden die we hebben in de collectie. Hoewel het geen 17e eeuws beeld is, eigenlijk een 16e eeuws beeld.
Oh, maar hij staat op zaal op de 17e.
Ja, dat klopt. Maar we zijn daar wat flexibel in.
Komen we straks nog op terug. Maar het ziet er zo modern uit.
Dat klopt helemaal. Het is een beeld dat zo tijdloos is. En zo uitgebeend bijna. Dus wat je ziet is wat je krijgt. Er zit geen stijl bijna aan. Je kunt er niets uit afleiden waardoor je een houvast hebt voor een datering. Het ziet eruit als een man, een naakte man, tot zijn schouders. Die zijn hoofd opzij wendt. Beschilderd in natuurlijke kleuren. Iets kleiner dan levensgroot. Kortom, het is een beeld dat in elke tijd zou kunnen zijn ontstaan.
Precies dat. Dat je kijkt en je denkt, het zou ook vorig jaar gemaakt kunnen zijn.
Ja, dat klopt helemaal. En het beeld is ook vaker op tentoonstelling geweest met moderne kunst. En dan zie je in feite dat het zich daar volkomen staande houdt. Het is heel verrassend.
Jij zei net uitgebeend. Wat bedoel je daarmee?
Ik bedoel er eigenlijk meer mee te zeggen dat er nauwelijks toevoeging aan zit. Het is niet opgesmukt. Het is kaal. Het is wat het is.
Letterlijk en figuurlijk naakt.
Ja.
Het is 23 centimeter hoog om even een goed beeld van het beeld te krijgen. Het is dus in de natuurlijke kleuren, of in ieder geval waarheid, natuurgetrouwe kleuren zou ik kunnen zeggen. Een buste van een man. Eerst even, door wie is het gemaakt?
Het is gemaakt door een Nederlandse beeldhouwer, maar waarschijnlijk niet in Nederland, maar in Duitsland. En die beeldhouwer heet Johan Gregor van der Schart, kwam uit Nijmegen. Maar dat is ongeveer het enige wat we van hem weten, althans wat zijn Nederlandse kant betreft, want hij trok naar Italië. Hij is waarschijnlijk zo rond 1560, 70 in Italië. We weten dat ook niet heel precies. We weten met zekerheid dat hij in 1562 in Florence was. En dan blijft hij nog een beetje rondreizen. En uiteindelijk belandt hij in Zuid-Duitsland, in Nuremberg. En daar slijt hij de laatste 10 jaar van zijn leven met 1 uitstapje naar Kopenhagen. Hij wordt nog heel even hoofdbeeldhouwer van de Deense koning. En that's it.
Wel veel van Europa gezien, als ik dat zo hoor. Ja.
Nou, het grappige is dat hij behoort tot een generatie kunstenaars uit de Nederlanden. En beeldhouwers waren daar wel ook de meest reislustige bijna van. Een generatie kunstenaars die heel erg de wereld verkenden en overal opdoken. Van Spanje tot Scandinavië, van Engeland tot diep in Oost-Europa. Maar natuurlijk vooral ook in Italië, want daar laafde je aan de kunst, juist.
Ja. Daar laafde je aan de kunst, ja. Wat prachtig gezegd.
Nou ja, vooral aan de antieke kunst, want daar waren de overblijfselen uit de oudheid die je in ieder geval gezien moest hebben om een geslaagd kunstenaar te zijn. Dus met die kennis kwam je weer terug of je bleef soms in Italië hangen. En deze kunstenaars werden in Italië Fiamminghi genoemd, Vlamingen. Maar dat is eigenlijk een soortnaam geworden voor allerlei kunstenaars uit het noorden. Duitsers, Nederlanders, Maar dan de Nederlanders ook met de zuidelijke Nederlanden, toen België er nog niet was. Mm-hmm. Dus de lage landen, die groep, die Fiamminghi, die hadden echt een naam. Die jongens, die gingen erop uit en die werden vaak heel succesvol. En deze Johan Gregor van der Schart was een van hen.
Werden ze een beetje gezien als avonturiers ook? Want die Italianen bleven die meer in Italië?
Nou, ik denk dat avonturier niet het goede woord is. Het was echt een serieuze artistieke ambitie, maar ook het zoeken naar een status als kunstenaar. En heel belangrijk was natuurlijk dat als je in Nederland bleef, dan zat je vaak aan een gilde vast. Om daar onderuit te komen moest je zorgen dat je in dienst kwam van een vorst. En om in dienst van een vorst te komen zat je in Nederland niet zo goed. Want we hadden niet zoveel adel en vorsten.
Je wilde aan een hof gaan werken.
Een hofbeeldhouwer of een hofkunstenaar. Als je die baan had, dan zat je gebeiteld. Dan had je alle privileges. Je was van het gilde af. En je kon eigenlijk doen wat je wilde. Zolang je het je heer maar naar de zin maakte. En die ambitie om dat soort werk te krijgen, die kon je pas realiseren als je naar Italië ging. En daar je opleiding had gedaan. En dan vaak naar Duitsland terugging. Omdat daar heel veel vorsten waren. En elke kleine graaf of hertog had wel behoefte aan iemand. Een adviseur, een artistiek adviseur. Maar ook een kunstenaar die dingen voor hem realiseerde.
En Van der Schart had dus overduidelijk die ambitie ook.
Ongetwijfeld. We weten, zoals ik al zei, heel weinig over zijn antecedenten in Nederland. Misschien is hij eerst naar Antwerpen geweest bijvoorbeeld. Heeft hij daar gezien hoe het grote leven eruit zag. Hij moet ergens in een groter kunstcentrum zijn geweest en daar gezien hebben wat de mogelijkheden waren. En die ambitie is hij gaan volgen tot naar Italië toe.
We weten dus, als ik jou zo hoor, relatief weinig van deze beeldhouwer. Hoeveel van zijn kunstwerken zijn er bekend?
Ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat je ongeveer op een 25, 30 werken uitkomt. We hebben in het museum bijvoorbeeld een groepje modelletjes, 18. Die tel ik dan even als één, want anders dan wordt het... Dat is eigenlijk één apart groepje, maar zeg maar zo'n ruim 20... kleine 30 misschien.
En de buste waar we het over hebben, is er één van. Hoe is het beeld gemaakt? Waar is het van gemaakt?
Het is van klei gemaakt. Witte klei. Gebakken dus. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen is terracotta. Maar terracotta is meestal rozig en dit is wit. En daarna beschilderd met olieverf.
En dat beschilderen, heeft hij dat ook zelf gedaan?
Dat is een hele goede vraag, want daar zit ik zelf ook al heel lang mee te worstelen. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Hij werkte veel samen met schilders, dus het is heel goed mogelijk dat hij dat met een schilder heeft gedaan. Aan de andere kant kan het ook heel makkelijk zelf. En als je modelleert, dan doe je dat toch in je hoofd hoe het eruit moet gaan zien met kleur. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat hij dat toch uiteindelijk zelf heeft gedaan. Maar we weten niet of hij goed schilderde, dus dat is lastig te checken. En hij heeft dit soort dingen ook op verschillende plekken gedaan. Dan zou hij dus weer andere schilders moeten hebben gevraagd. Bijvoorbeeld toen hij is in Denemarken geweest, daar heeft hij dit ook gedaan. Dan zou je verwachten dat hij dan met een andere schilder werkt, terwijl het er toch heel erg vergelijkbaar uitziet.
Ja, het meest opmerkelijke eigenlijk hebben we nog niet eens benoemd, want het is een zelfportret van de beeldhouwer.
Ja, en dat is inderdaad heel zeldzaam en heel bijzonder. Want je kunt je wel voorstellen, stel je bent een schilder en je wilt jezelf portretteren, dan pak je een spiegel en je kijkt in die spiegel en je tekent net zo lang op een vel papier tot je het gevoel hebt dat je eigen gezicht ongeveer in kaart hebt gebracht.
Ja, maar dat hoeft maar één kant te zijn.
Exact. En een beeldhouwer, die moet dat van alle kanten. En dan wordt het ineens heel lastig. En dan kun je feitelijk maar twee dingen doen. Of je zet jezelf helemaal vol rondom met spiegels en je ziet jezelf van alle kanten.
Ja, maar behalve je kruin.
Behalve je kruin. Ja, daar kan je misschien ook nog wel een beetje gokken. Want dat is of haar of kaal. Je moet in ieder geval zorgen dat je profiel, je gezicht en de neusvorm, allerlei details in je gezicht, dat die helder en duidelijk worden. En dat kan je niet met één spiegel. Daar heb je meer spiegels voor nodig. Andere mogelijkheid is dat je een afritsel maakt van je gezicht. Zoals ook dodenmaskers maakten in die tijd al. En dat kon je ook met een levend gezicht doen. Dus dan maak je een mal feitelijk.
Ja.
En die mal, die giet je af en heb je je gezicht ook één op één.
Maar de schaal van dit beeld is niet één op één.
Klopt. Het is half levensgroot. Het is 23 centimeter hoog. En als je dat vertaalt naar de menselijke verhoudingen, dan zit je ongeveer op de helft. Dat bewijst dat hij met een spiegel moet hebben gewerkt.
Ja, dat hij geen afgietsel heeft gemaakt sowieso.
Nee,
dat kan
klopt.
Niet.
Dat kan niet, want dan zou hij even groot zijn als zijn eigen hoofd is. Mm-hmm. Maar er is ook een trucje om dat te bewijzen. Als je zelf voor de spiegel gaat staan en je ziet je gezicht gewoon frontaal en je zou op de spiegel bijvoorbeeld van de punt van je kin en de kruin of je voorhoofd een streepje zetten en je meet dat op die spiegel en je vergelijkt dat met je eigen echte maten van je echte gezicht, dan zul je zien dat die ook precies de helft zijn.
Oh, zo.
Dus wat je ziet in de spiegel, je spiegelbeeld, is als je dat gebruikt eventjes en je zit op het glas van de spiegel.
Letterlijk die afmetingen?
Ja, dan zul je zien dat je dan op de helft uitkomt van de werkelijke mate van je gezicht.
Waanzinnig. Mijn volgende vraag was eigenlijk, waarom heeft hij dan voor die afmeting gekozen? Maar dat is dus omdat hij die spiegel heeft gebruikt.
Ja, dat is zeker zo, maar er speelt nog iets anders mee. En dat is denk ik, het is ook een keuze, want hij had nog steeds ook een afgietsel kunnen maken. Had hij een wat groter portret gehad, dus hij moet ook heel bewust voor een kleiner portret hebben gekozen.
Ook om te laten zien wat hij kan.
Juist, ik denk dat dat heel belangrijk is. Om te laten zien, een afgietsel maken, dat kan eigenlijk iedereen. Dat is een techniek. Maar het gaat hier om het modelleren met de hand. Dus als je dat kunt, dan laat je al zien dat je dat echt gedaan hebt met spiegels. Zoals schilders dat ook deden. En ik denk dat dit beeld ook gezien moet worden in een dialoog met schilders. Dat is één ding. En het andere is dat het waarschijnlijk ook een soort bescheidenheid uitstraalt. Door jezelf zonder kleren, naakt, tot je schouders weer te geven. Kleiner dan levensgroot, geef je ook aan, ik ben maar een heel eenvoudige kunstenaar. Tussen aanhalingstekens, vanzelfsprekend.
Ja, die wel zijn vak waanzinnig goed beheerst.
Ja, en ondertussen wel in dienst van de keizer was. En tot de top van Europa worden.
En waar zou zo'n klein portret dan terecht kunnen komen? Of maakt hij dat voor zichzelf?
Ik heb daar wel een idee over, maar het is heel moeilijk precies te zeggen waar dat ontstond. Het kan heel goed voor zichzelf gemaakt zijn, maar ik denk omdat hij het gemaakt heeft in Nuremberg, waar hij op dat moment zat, en dan zitten we zo midden jaren 70 van de 16e eeuw, 1575 daaromtrent. Ik denk dat hij dat gemaakt heeft in een dialoog met schilderkunst en heel specifiek met een schilder die in Nuremberg enorm vereerd werd. Je zou kunnen zeggen de Rembrandt van Nuremberg, namelijk Albrecht Dürer. Mm-hmm. En van Dürer zijn verschillende zelfportretten bekend en die werden ook gekoesterd door verzamelaars. Dat waren echt de trekpleisters, de bezienswaardigheden in de kunstverzamelingen van Nuremberg.
En wat bedoel jij met in dialoog met een schilder?
Nou, tussen de beeldhouwkunst en de schilderkunst is een van oudsher een beetje een soort artistieke strijd gaande. Dat noemen we de paragonen. En dat houdt eigenlijk in dat schilders vonden dat zij de belangrijkste kunst waren, of vertegenwoordigden, en de beeldhouwers vonden dat van hun kunst. En de argumenten die daarbij gebruikt werden, waren steeds van een schilder die bedriegt ons, want die schildert iets op het platte vlak dat in werkelijkheid diepte heeft en vorm heeft en drie dimensies heeft. Die beeldhouwer die doet dat wel. Die werkt in drie dimensies, dus staat dus dichter bij de natuur.
Bij de werkelijkheid.
Ja. En wat Van der Schart nu doet, en dat is het spannende, die beschildert zijn portret. Dus hij komt eigenlijk op het terrein van die schilders, maar omdat het een driedimensionaal object is, gaat hij een stap verder. Hij laat zien, ik overstijg wat jullie doen. Wat jullie doen is cosmetisch. Als een blinde een schilderij betast, kan hij zich geen voorstelling maken van wat het is. Maar als hij mijn beeld zou betasten, voelt hij meteen dat het een gezicht is.
Het was een soort competitie.
Absoluut, het was een competitie. Die begon in Italië en die is langzamerhand wat uitgebreid over Europa in de 16e, 17e eeuw. En ik vermoed dat hij zich heel erg verhield tot die schilderkunst en met name dan tot Dürer, van wie we een aantal zelfportretten kennen.
Dat wedijveren gebeurt dus niet per definitie met een tijdgenoot.
Nee, Albrecht Dürer was al lang overleden. En ook andere kunstenaars die zelfportretten maakten, want dat was een beetje een soort specialiteit geworden in Nuremberg. Er zijn ook beeldhouwers uit die tijd. Adam Kraft is een tijdgenoot van Dürer. Dan zitten we allemaal zo rond 1500, vroege 16e eeuw. Die maakte zelfportretten. Maar wat Van der Schart doet, is iets heel nieuws. Die maakte een autonoom portret. Wat schilders al wel deed, een autonoom zelfportret. Beeldhouwers voor hem maakten zelfportretten die verwerkt waren bijvoorbeeld in een grote tafereel. Gebruikten zijn eigen gezicht om een apostel of zo mee aan te kleden. En dan zou je het een beetje als een soort signatuur kunnen zien. Een soort verstopte signatuur. Of het werd deel van een gebouw. Bouwmeesters, architecten lieten vaak een portret van zichzelf in de muur mee opnemen, zodat ze als het ware ook als een signatuur bijna van dat gebouw. Daar zijn voorbeelden van en ook in Nuremberg. En die Adam Kraft bijvoorbeeld heeft zichzelf weergegeven knielend met op zijn rug een groot sacramentshuis, een enorme toren zou je kunnen zeggen, die in de kerk stond. En daar zit hij onder, die steunt hij als het ware. Maar dat is dus deel van een geheel. Maar een autonoom zelfportret, zoals Van der Schart maakt, dat bestond er feitelijk nog niet in de beeldhouwkunst.
Hij maakte dit beeld dus in Nuremberg. Hij werkte daar dan, neem ik aan het hof.
Niet precies, want het hof zat niet in Nuremberg.
Ah, oké.
Nuremberg was een zogenaamde vrije rijksstad, maar het hof kwam wel vaak in Nuremberg. En omdat het zo'n prettige stad was om te werken, echt een cultuurcentrum, was het een logische plek voor hem om te zijn.
Maar voor wie werkte die?
Hij werkte voor de keizer. De Habsburgse keizer, keizer Maximiliaan II. Een belangrijke figuur natuurlijk, die heel veel kunsten aan zich bond en kunstenaars. En het leuke is dat we weten hoe Van der Schart in dienst is gekomen van die keizer. Hij was nog in Italië en de keizer wilde heel graag een goede beeldhouwer hebben. En die had hij gewoon niet. En toen heeft hij een agent, die had overal kunstagenten die voor hem en dat voor andere vorsten ook overal in Europa zochten naar talent.
Een soort scouts.
Een soort scouts. Het is heel erg vergelijkbaar ook met voetballers. Er werd geld voor betaald enzovoort. Het is allemaal heel verwant eigenlijk. Dus Hij werd gespot en de brieven van die kunstagent, die scout, naar het hof terug, die zijn bewaard. En er staat dan in, ik heb nu een beeldhouwer voor u. Het is een Noorderling, hij is ongetrouwd, dus hij kan snel reizen. Hij is niet gebonden. Dat is heel praktisch allemaal. En hij is bereid om te komen. Hij heeft bovendien in Italië lang gewerkt, dus hij kent Italië goed. Hij kent de antieke beelden goed. En hij wordt me zeer aanbevolen door die en die en die mensen. Kortom, in een nutshell krijg je in die brief al meteen waaraan zo'n kunstenaar moet voldoen en waarom die zo gewild was. Nou, hij neemt dat aanbod aan. Dan zijn we in 1569. Op dat moment zit Van der Schart in Venetië en in Bologna. Hij pendelt tussen twee steden. Hij neemt dat aanbod aan als hij zijn klus heeft afgerond en trekt over de Alpen en vestigt zich in Nuremberg in 1570.
Om dan te werken aan dat hof van keizer Maximiliaan.
Nou, laat ik zeggen, in dienst. Niet echt aan het hof dus, maar want het hof is daar niet. Maar in dienst van keizer Maximiliaan. En ook meteen aan een grote opdracht, namelijk een tafelfontein. Dat is een gek ding, want dat kennen we tegenwoordig niet meer. Maar dat was een enorm soort bouwsel van etages waar water overheen viel, naar beneden kletterde waarschijnlijk. En dat midden op een grote tafel stond, als je dineerde bijvoorbeeld bij grote partijen. En zo'n tafelfontein die bestond uit bronzen beelden en misschien ook voor een deel uit zilveren beelden. En die langzaam als een soort toren opgestapeld waren met verschillende bassins. En al die figuren die bassins weer droegen, hadden weer allegorische betekenissen. Dus dat was een enorm complex.
Dus daar had hij wel even werk aan, zeg maar.
Ja. Ja. En dat deed hij samen met de belangrijkste edelsmid in Duitsland op dat moment in Nuremberg, Wenzel Jamnitze. Hij werd ook meteen gekoppeld aan die man. En samen hebben ze die enorme tafelfontein gemaakt. En dat was een aantal meters hoog. Dat was een enorm ding.
En die buste, maakte hij die ook voor de keizer?
Nee, dat weten we in ieder geval zeker. Die heeft hij niet voor de keizer gemaakt. Hij kon naast het werk dat hij voor de keizer en voor het hof deed, kon hij dus ook voor anderen werken. En dat heeft hij ook gedaan. En die buste is al heel vroeg in het bezit van een lokale Nurembergse koopman, een zijdehandelaar, Paulus Braun, die ook een hele grote kunstverzamelaar was. En we weten dat dat stuk heel snel in de collectie van Braun is gekomen. Of hij ook de opdrachtgever was, dat weten we niet met zekerheid. Maar wel dat hij toen Van der Schart overleed in 1580 of kort daarna, we weten dat niet heel zeker, het hele atelier opkocht van Van der Schart. En dat waren 180 stukken. Dat waren allerlei beelden, maar ook allerlei modelletjes. Je zou kunnen zeggen het schetsboek, maar dan van een beeldhouwer in drie dimensies. Van armpjes, beentjes.
Voorstudies.
Ook kopieën weer naar andere beelden. En die hele collectie die kwam ineens in die kunstverzameling van die Paulus Braun terecht.
Was die kunstverzameling ook te zien?
Ja.
Was het toegankelijk voor andere mensen?
Die was toegankelijk. Die is ook gecatalogiseerd in 1616 voor het eerst. En daarna nog een paar keer. Want hij wilde ook dat die collectie in stand bleef. En dat is ook 2 eeuwen lang gebeurd. Braun overleed in 1616. Maar pas in, ik zeg even uit mijn hoofd, 1805 of daaromtrent, wordt de collectie door zijn nazaten verkocht. Dus 2 eeuwen lang was in Nuremberg die hele collectie bij elkaar en te zien. En reizigers konden daar aankloppen op de deur en zeggen, mag ik de collectie bekijken? En dat gebeurde.
Waanzinnig. Dat portrettype, hè? Want je zei het net al, hij is naakt, heel natuurgetrouw. Waarom koos Van der Schart voor dat portrettype? Waarom heeft hij zichzelf zo neergezet?
Ja, ook daarvoor geldt eigenlijk dat we dat niet heel zeker weten, maar je kunt vermoeden, want er zijn 2 dingen van belang. Het is, zoals ik zei, het is kleiner dan levensgroot. Het is naakt. Dus daar zit een bescheidenheidsgevoel achter, denk ik. Wat vaker voorkwam in die tijd, dat je heel bescheiden opstelde om daarmee juist te gloreren. En het andere interessante is.
Maar is het
dat
dan valse bescheidenheid?
Ja, maar dat klinkt dan meteen zo hard. Ik zou het gewoon. Ja, het is een soort spel. Het is een retorisch spel, zou je het beter kunnen noemen. Mm-hmm. En Van der Schart heeft zichzelf ook uitgebeeld met zijn gezicht opzij gekeerd. Hij kijkt ons niet aan, hij kijkt weg. Wat eigenlijk heel erg gedurfd is. Want hij zegt tegelijkertijd, ik heb dit met spiegels gemaakt. Het is geen afgietsel. Maar hij kijkt ook weg. Dus hij kijkt niet in de spiegel, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Hij laat ons een beetje in het ongewisse over hoe dat stuk nu gemaakt is. En dat opzij kijken, dat is een soort motief dat in de beeldhouwkunst vaker voorkomt. Daar maakt hij ook gebruik van. Er zit dus eigenlijk een soort verwijzing in naar andere beroemde beelden. Bijvoorbeeld de Apollo Belvedere, die in Rome stond. Een groot beeld van een naakte Apollo die opzij kijkt. Dus het zou best kunnen zijn dat hij daar ook mee gespeeld heeft.
Want is inderdaad dat naakt zijn ook een soort knipoog naar de klassieke oudheid?
Absoluut, daar heeft het mee te maken. Maar wat het weer helemaal niet is, is die beschildering.
Nee.
Want de klassieke beelden waren ofwel van brons of van marmer. En die waren nooit beschilderd. Althans, in die tijd wist men niet beter dan dat ze zo waren later. Ze ontdekt dat die ook wel beschilderd waren. Maar dat hoorde dus niet bij de klassieke oudheid. Dus hij speelt eigenlijk met 2 werelden. Met die hele veristische beschildering. Maar aan de andere kant met een beeldvorm die uit de oudheid stamt.
Nu heb ik op mijn blaadje het vermoedelijke geboortejaar en natuurlijk ook sterfjaar van Van der Schart staan. Circa 1530 en 1581 overleden. Maar dat is natuurlijk 16e eeuw. En toch staat de buste in de zaal met 17e eeuwse kunst. Waarom is dat?
Ja, het lijkt vreemd, maar dat is het misschien toch niet helemaal. Want die zaal waar het staat is gewijd aan wat je zou kunnen noemen de kunstkammer. De kunstverzameling, eigenlijk het proto-museum. En de grote vorsten hadden zo'n kunstkammer waar kunst en wonderbaarlijke dingen, mirabilia, bij elkaar kwamen.
Dat is ook soms een soort rariteitenkabinet.
Ja, maar een kunst- en rariteitenkabinet dan. Ja. En wij proberen in het museum iets van die verzamelcultuur rond die wonder- en kunstkammerwereld zichtbaar te maken. En dat gebeurt juist in die zaal. Nou is dat fenomeen, dat begint in de 16e eeuw, al vrij vroeg zelfs. En dat loopt door tot ver in de 17e en misschien zelfs wel een beetje tot in de 18e eeuw. Dus je kunt daar niet een strikte lijn in zetten. Ook in die tijd werd dat niet gedaan. Er werden ook oudere dingen naast nieuwere dingen gezet. Dingen van hun eigen tijd naast stukken die al misschien 50 of 100 jaar oud waren. Dus we hebben ervoor gekozen om zo'n 16e-eeuws beeld toch in die meer 17e-eeuwse context te plaatsen van zo'n kunstkammer.
De datering is gewoon wat meer fluïde ook.
Ja, en ik denk dat je dat in het algemeen met kunst moet doen. We hebben natuurlijk een heel duidelijk chronologisch parcours in het Rijksmuseum. En dat is ook goed, dat geeft mensen houvast. Maar tegelijkertijd moet je daar ook niet heel krampachtig aan vasthouden. Want als je dat doet, ja, dan ga je de kunstgeschiedenis opknippen op een hele onnatuurlijke manier. En kunst kijkt terug, kunst kijkt vooruit. Ja, die souplesse die in de kunst zelf zit, mag je ook best laten doorklinken in een opstelling.
Hoe is dit beeld uiteindelijk in het Rijksmuseum terechtgekomen?
Ja, dat is een heel grillig verhaal. Daar zou je bijna een aparte podcast aan kunnen wijden, denk ik.
Doe de korte versie.
We zullen de hele korte versie doen. Nou, het beeld kwam op mijn pad toen ik nog maar net conservator beeldenkunst was en ik naar een congres in Berlijn ging.
Wanneer was dat? Want je bent al best wel lang bij het Rijksmuseum.
Ja, ik geloof niet dat ik dat moet zeggen, maar goed.
Nee,
het was in 95, dat congres. Mm-hmm. En toen was ik een jaar of anderhalf jaar in dienst. En daar werd ik voorgesteld aan een kunsthandelaar die dit beeld had. En zo werd ik ook aan hem voorgesteld. Van dit is de man die het zelf portret van der Schart heeft. Dat ik wel kende van een klein plaatje, maar verder niet. En toen heb ik meteen tegen hem gezegd, dat willen we heel graag in het Rijksmuseum kopen. Hij zei, ja, het probleem is, ik heb het aan het museum in Berlijn aangeboden en die hebben nu alle kansen om daar geld voor bij elkaar te vinden. Dat is natuurlijk een kostbare aankoop. En hij zei, maar mocht het niet lukken in Berlijn, dan kom ik bij jullie. En dat gebeurde twee jaar
later.
Maar
er is een soort etiketten ook dus onder. Dus als er eenmaal een bod is gedaan,
je gaat niet onder andere duiven schieten. Nee, dat kan je niet maken. Dus toen het beeld weer vrij kwam, toen werd het ons aangeboden. En hij was heel aardig. Hij zei, ik heb het toch in Berlijn. Ik breng het naar Amsterdam. Dan kunnen jullie er rustig naar kijken. Speel er maar mee, om het zo maar te zeggen. En bepaal dan of je het interessant genoeg vindt. En heb je ook tijd om het geld bij elkaar te vinden.
Maar toen zag je het dus voor het eerst. Want je had het alleen op een blaadje gezien.
Klopt, toen zag ik het voor het eerst.
Wat dacht je toen je voor
het eerst? Nou, het was een redelijke schok. En toen zag het er nog niet eens zo helder uit, want het zat een vernis overheen die wat geel was. Maar het was meteen een soort moderniteit die je uit die tijd helemaal niet kende uit de 16e eeuw. Dat is heel, heel bijzonder. Ja. Maar ik zal de korte versie vertellen. Uiteindelijk hebben we heel veel moeite moeten doen om het geld bij elkaar te krijgen. Het lukte niet helemaal. Het beeld moest terug naar de handelaar in New York, want die hield een grote verkooptentoonstelling. En daar dreigde het gekocht te worden door de Metropolitan Museum of Art. En dat hoorden we. En toen hebben we alsnog kunnen ingrijpen, echt op de valreep, voor de voeten van de directeur van het Metropolitan weggegrist, zeg maar, hebben we uiteindelijk het beeld gekocht.
Je hebt de Met afgetroefd.
We hebben ze afgetroefd, inderdaad. En ze waren not amused, kan ik je zeggen. En vanaf dat moment is het meteen ook geland. Het was een successtory. De Frankfurt Allgemeine Zeitung zag het, zet het op de voorpagina en kopte iets in de trant van radicaal is de moderne kunst niet eens. De Burlington Magazine, een groot kunsttijdschrift, zet het ook op de cover. En daarmee kreeg het ineens een soort van status. Het werd een beroemdheid, terwijl het tot dan toe altijd in een soort van schemergebied had bestaan.
Kortom, geen spijt van de aankoop. Nou ja, dat lijkt me sowieso niet echt aan de orde. Maar,
nee, maar soms
potverdorie,
ja. Ja, soms vragen mensen mij wel eens, wat is het mooiste dat je hebt aangekocht? En dan komt toch het zelfportret van de Schart wel steeds weer bovendrijven. Vanwege juist die tijdloosheid, dat universele karakter. En dat hele kleine mannetje dat zo'n enorme impact kan hebben. Dat is toch heel, heel bijzonder.
In de volgende aflevering van In het Rijks, het veelbewogen leven van Cornelia van Nijenrode, een strijdvaardige vrouw uit Batavia die ervoor vocht om over haar eigen geld te kunnen beschikken. Ik praat hierover met junior conservator geschiedenis Marion Anker. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijker vinden.